Een beetje een kenmerk van de NGK, de ontmoeting, is wel... Ik ben hier nu al meer dan 10 jaar. Kenmerk van onze gemeente is wel dat het nooit saai is. Dat er altijd weer wat te beleven is. Dat het steeds weer anders is. Ik weet 2 jaar geleden, toen we begonnen met de videodiensten, stond ik hier ook nog op een heel ander podium en voelde dat heel onwennig. En vandaag voelt het weer onwennig. En net op een moment dat je gaat denken in deze gemeente van, ik voel me thuis, ik weet hoe het allemaal gaat, dan verandert er weer wat. Dat is eigenlijk wel steeds zo het geval geweest in onze gemeente. En dat dynamische van onze gemeente vind ik ook wel heel boeiend en heel aantrekkelijk. En misschien vind je dat ook wel en ervaar je dat ook zo. Nou, daar zit ook een hele grote pluspunt aan. Want een gemeente die saai is en voorspelbaar, dat is ook niet leuk. Dus dat onverwachte en dat boeiende. En zo gaan wij als gemeente ook weer een nieuwe tijdperk in. Ja? Nu na de coronatijd. En we moeten nog zien hoe dat allemaal gaat lopen. Maar nou, daar wil deze prekenserie ook een beetje aanzet toe geven. Hoe blijven wij nou trouw? Hoe geven we de moed niet op? Hoe blijven we dicht bij Gods wil en Gods bedoeling voor onze gemeente? En dan spreek ik u weer aan als geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. In de voetstappen van. Dat is dus ons nieuwe jaarthema. 16 themadiensten met bezinningsmateriaal erbij die je persoonlijk kunt gebruiken. Die je ook in gespreksgroepen met elkaar kunt gebruiken. En dat gaat over een aantal van de Bijbelse figuren. Want wij zijn niet de eerste die de Heere God volgen als onze hemelse Vader. Die willen treden in de voetstappen van de Heere Jezus, van allen die ons zijn voorgegaan. Door de eeuwen heen zijn er ontelbaar veel andere geloofsgetuigen geweest. En in Hebreeën 11 worden er een aantal opgesomd. En in de kerkgeschiedenis, uit de kerkgeschiedenis, geschiedenis van de zending, kennen we er natuurlijk nog veel meer. In onze tijd vind je christenen in vrijwel alle landen op aarde. Dus wij zijn omringd door een menigte geloofsgetuigen in het verleden, maar ook in onze wereld, van miljoenen andere mensen die ook Jezus volgen. En die verbondenheid met gelovige mensen in andere tijden, in vroegere tijden, verbondenheid met mensen in andere culturen en andere landen, dat is waar we het over willen hebben in dit jaarthema In de voetstappen van. En we richten ons daarbij in onze themadiensten op figuren uit Oude en Nieuwe Testament. Dus als je nou meer wil horen over bijvoorbeeld iemand als Biliam, of Methusalem, of Barnabas, of Lydia, of Timotheus, noem maar op. Hè. Een van die Bijbelse figuren waar je denkt van, nou, dat vind ik boeiend, je zelf je Bijbel leest. Geef het dan bij ons op en denk mee. We gaan ook een beetje mee met het Bijbelse jaar, zeg maar, hè. Rond kerst en rond Pasen willen we natuurlijk meer figuren uit het evangelie gaan behandelen. Dus als je meeleest in je eigen Bijbel, denk ook mee over wat gewenst zou zijn, wat nuttig zou zijn, welke figuren op dit moment ons iets te zeggen hebben. In Hebreeën 11 lezen wij vanaf 32 een soort conclusie over al die oud-testamentische geloofsgetuigen. Door het geloof behaalden ze overwinningen en successen. Dus 33 spreekt daarover. Door het geloof hebben ze koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten ze gelden. Ze kregen wat hun beloofd was. Ze hebben leeuwen de muil gesnoerd. Aan vuur, aan laaiend vuur hebben ze de kracht ontnomen. Ze ontkwamen aan de houw van het zwaard. En dan, als je nog verder leest, dan gaat het erover dat het niet alleen maar successen waren, maar dat ze soms ook het heel moeilijk hadden. Dat er ook martelaren zijn geweest, geloofsslachtoffers. Dat het geloof je heel wat kan kosten. Anderen, staat er dan, die kregen te maken met bespotting en met geeseling. Ze werden gemarteld tot de dood erop volgde. Ze wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Geloven is nooit vrijblijvend. Het kan je ook heel veel kosten. Je kunt erdoor bespot worden en uitgelachen. Het kan je zelfs je leven kosten. In China, was ik deze week, ontvang je een beloning van de regering als je aangeeft waar een illegale kerkdienst wordt gehouden. In landen als Saudi-Arabië en Noord-Korea word je gelijk in de gevangenis gezet als je alleen maar een Bijbel bij je draagt. Als je een Bijbel in huis hebt. De bedoeling van dit jaarthema is echter niet om ons af te schrikken. De bedoeling is dat het ons bemoedigt, dat het ons inspireert. Wij gaan in de voetstappen staan van al deze mensen die ons zijn voorgegaan. Ze stimuleren ons om het niet op te geven, om trouw te blijven. Om vastberaden de weg te gaan die de Heere God ons wijst. En om te vechten tegen lauwheid en tegen zonde en tegen verleiding. Om te volharden. En tegelijkertijd kunnen wij ook leren van hun fout en van hun falen. We willen niet de fouten die mensen vroeger maakten, zoals koning Saul bijvoorbeeld, die willen we niet herhalen. De Bijbelse verhalen zijn ook bedoeld om ons te waarschuwen en ons toe te rusten, valkuilen te vermijden. De verkondiging vandaag is dus bedoeld als een soort inleiding op het geheel. En ik wil daarin 4 dingen met jullie bespreken. Dus 4 hoofdzaken waar we het over gaan hebben. Hier gaat het over in deze prekenserie. In de eerste plaats willen wij leren van de goede voorbeelden uit de Bijbel. We hebben Hebreeën 11 niet in zijn geheel gelezen, maar ik zei het al, het begint met heel veel mensen die werden geprezen vanwege hun geloof. Abel, Henoch, Noach, Abraham en Sarah, die een vaderland verlieten, naar een onbekend land trokken, vol vertrouwen op God. Die bleven vertrouwen op de belofte van God, ook toen ze eerst geen kinderen kregen, later pas wel. En dan worden Isaac en Jacob en Jozef genoemd, dus Mozes, de grote verlosser. En zelfs een heidense vrouw, de heidense hoer Rahab, die Israël beschermde. We lezen daarna in het algemene overzicht hoe een beeld wordt geschetst van allerlei richters en koningen en priesters en profeten die op God vertrouwden in moeilijke tijden. Er worden vooral mannen genoemd, maar je kunt natuurlijk ook best denken aan vrouwen. Deborah en Esther, koningin Esther. En we weten dat het daar niet bleef bij deze geloofsgetuigen uit Hebreeën 11, maar dat het door is gegaan in het Nieuwe Testament met apostelen en profeten en mensen die God trouw hebben gediend, waardoor kerken ontstonden rondom heel de Middellandse Zee, die weer de uitvalsbasis werden voor zendelingen naar de rest van de wereld. Dus je kunt die verhalen in Hebreeën 11, daar zouden wij een hoofdstuk bij aan kunnen schrijven met verhalen uit de kerkgeschiedenis en uit de geschiedenis van de zending. En zo komt het dat nu in vrijwel elk dorp en elke stad in Nederland wel een kerk is. En in sommige dorpen en steden zoals ons dorp en meerdere kerken. En zo kon het evangelie zich verbreiden. Niet alleen Nederland, maar ook Europa en andere werelddelen. En is er praktisch geen land meer waar het christelijk geloof niet wordt beleden vandaag. Wij kunnen veel leren van al die mensen die ons zijn voorgegaan. Over de geloofsmoed van een Abraham. Over de volharding van Jozef in de gevangenis in Egypte. Over de moed van een Daniel en Esther in heidense vreemde omstandigheden. De toewijding van Samuel en het voorbeeld van Israëls koningen zoals Asa en Hiskia en Josia. In Hebreeën 11 lazen we al dat het hun vaak heel veel kostte. Dat ze ook voor enorme uitdagingen kwamen te staan. Maar toch bleven ze volharden in hun geloof. Veel van deze verhalen vertellen wij door aan onze kinderen en aan onze jonge mensen. We preken erover in onze diensten. Want van die goede voorbeelden kunnen wij leren. Die mogen ons inspireren om zelf ook trouw te blijven, het niet op te geven, maar te vertrouwen dat ook vandaag, ook in onze levenstijd, in onze cultuur, de Heere God nog doorgaat met zijn werk en met zijn kerk. Dat is het eerste. Leren van goede voorbeelden. En het tweede wat we doen, straks ook al gezegd, het tweede is dat we ons willen laten waarschuwen. Slechte voorbeelden zijn waarschuwingen voor ons. De Bijbel is namelijk ook eerlijk over mislukkingen en over het falen van Gods volk. Er staan gewoon tenenkrommende verhalen in over hoe het vaak misging. Kain bijvoorbeeld, die zijn eigen broer doodsloeg. En dat niet alleen, maar ook later de broers van Jozef, die hun eigen broer verkochten naar het buitenland, naar een vreemd land. Acham, die het hele volk in het ongeluk stortte na de verovering van Jericho, omdat hij door hebzucht gedreven dingen wegnam. De dappere Simson, die wel een richter was over Israël, maar tegelijkertijd zich ook vaak gedroeg als een woeste idioot en alleen achter de Filistijnse vrouwtjes aanliep. Koning Saul, die heel dubbelzinnig en heel eigenzinnig was. Hè? En in het evangelie lees je zelfs over de discipelen van de Heer Jezus, dat ze hem verlieten toen het erop aankwam, dat ze hem verloochenden, dat ze hem zelfs hebben verraden. Zijn eigen kleine kring van discipelen. In 1 Korinthe 10, die we ook hadden kunnen lezen, 1 Korinthe 10 lezen wij een overzicht van de geschiedenis van Israël. En daar worden wij gewaarschuwd. Het volk Israël, dat eigenlijk in een paar weken of maanden had kunnen trekken van Egypte naar het beloofde land, deed er uiteindelijk meer dan 40 jaar over. Die lange reis door de woestijn waar een hele generatie uit stierf. En dan staat er in 1 Korinthe 10, vers 6, dit alles strekt ons tot voorbeeld. Het staat allemaal geschreven als opdat wij ervan zouden lezen. En dan staat er, dus dien geen afgoden, zoals een deel van hen deden. Laten wij geen ontucht plegen. Laten wij op seksueel gebied ons rein bewaren en daar niet fout gaan. Dat is een enorme invalspoort voor de duivel om ons weg te zuigen van de Heere God. Hebzucht, afgoden, ontucht. Laten wij de Heer niet tarten zoals anderen deden. En kom niet in opstand zoals weer anderen deden. Maar wees geduldig, ook wanneer het moeilijk is. En de conclusie die volgt in vers 11 van 1 Korinthe 10 is, wat hun is overkomen, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd een einde loopt, te waarschuwen. Dus Bijbelse verhalen, Bijbelse figuren, zijn ook bedoeld om ons te waarschuwen. Het gaat niet altijd goed. Wij bezinnen ons op die Bijbelse figuren ook om te leren hoe het niet moet, hoe het anders moet. Om niet hun fouten weer te herhalen in onze levenstijd. En er staat dan een prachtige belofte bij, in 1 Korinthe 10 aan het eind, vers 13, dat God niet zal toestaan dat wij boven onze krachten verzocht zullen worden, beproefd zullen worden, maar dat hij met de beproeving ook altijd de moed en de kracht zal geven en een uitweg om het te kunnen doorstaan. Dat is het tweede punt vandaag. Bijbelse verhalen zijn bedoeld om van te leren. Tweede, ook bedoeld om ons te waarschuwen. En mijn derde punt is dan dat geloven vaak een worsteling is. Dat het vaak een strijd is. Wat mij opviel bij dit Bijbelse overzicht van geloofsgetuigen is dat de plaatjes maar zelden zwart-wit zijn. Maar dat veel vaker de beelden die wij krijgen wat mistig zijn en wat grijs. En ik vind dat wel herkenbaar. Onze reis door het leven gaat vaak ook met vallen en opstaan. Er was in het leven van al die geloofsgetuigen vaak een strijd. Een strijd tussen licht en donker. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik ervaar mijn geestelijk leven ook wel vaak zo. Als een strijd tussen licht en donker. De grote geloofsheld Abraham, die durfde in een heidens gebied er niet voor uit te komen dat Sara zijn eigen vrouw was. Knappe Sara. Jacob maakte zijn andere zonen jaloers door Jozef voor te trekken. Mozes was notabene ook een moordenaar. En David liet Uria, de vrouw van een van zijn beste soldaten, die liet hij vermoorden om maar met diens vrouw vandoor te kunnen gaan. En op de discipelen van de Heere Jezus hebben we al gezien, is ook heel wat aan te merken. De Bijbel zwijgt niet over het falen en het dwalen van Gods kinderen. Dat is wel heel eerlijk. En tegelijkertijd is het ook weer bemoedigend. Omdat je merkt dat je ook met je falen en je dwalen toch bij de Heere God terecht kunt komen. En dat hij je toch nog wil gebruiken. De kerk in Korinthe, die geprezen wordt omdat ze zoveel gaven hadden, geestelijke gaven hadden, dat ze aan niks tekort kwam. Tegelijkertijd worden er zoveel problemen genoemd, dat ik blij ben als ik dat lees, dat daar geen voorganger was. Lees het maar eens in Korinthe. En tegelijkertijd erken ik onszelf en erken ik mijzelf wel in dat grijzige, mistige plaatje. Wij gaan onze weg als gelovigen. Wij gaan onze weg als kerk, vaak met vallen en opstaan. Na verloop van tijd, ik heb pas nog tegen Marjan gezegd, als je alles weet, de verhalen van mensen, de achtergronden van mensen, dan ben je toch ook blij dat je weer eens weg kunt als dominee. Dat je weer aan een andere plek met een schone lei kunt beginnen. En dat je het weer een beetje kunt vergeten. Want er zijn ook veel dingen die niet goed zijn, ook in ons midden. En ook in ons eigen leven. En eigenlijk is dat wel zo bij praktisch iedereen. Er zijn ook zwakke plekken in ons leven. Er komen ook duistere episodes in ons leven. En juist daarvoor kwam de Heer Jezus. Ik vind het zo mooi, in dat kerkje daar in Voorthuizen, dat enorme kruis nam. Ik hoop dat we hier ook een kruis krijgen. Dat we steeds herinnerd worden aan het kruis. Waar wij met alles falen en dwalen terecht kunnen. Waar we steeds onze lasten kunnen neerleggen. En waar wij aanvaard worden uit genade. Dat is de kern van het evangelie. Daar gaat het om. En dat is eigenlijk waar we uiteindelijk ook willen uitkomen. Rond Pasen volgend jaar willen wij uitkomen bij de Heere Jezus. Bij de Heere Jezus, die het allemaal voor ons volbracht heeft. En Hebreeën 12 zegt dan, nou, wij lopen een wedstrijd. Wij lopen een wedstrijd, een wedloop. En je moet zorgen dat je het volhoudt. En wij worden vergeleken met die atleten die we net gezien hebben op de Paralympische en de Olympische Spelen. Ik weet niet of je er ook zo van geniet. Als ik dat zie, dan spoort hij dat ook weer aan. Want wat hebben die lui een volharding nodig en een discipline? Hebreeën 1 zegt dat we vastberaden moeten lopen om de zondelast constant te vermijden. Dat vraagt training en discipline en volharding en geduld. En wat wij hier doen in de kerk en wat wij doen in onze clubs en bijbelklassen en groeigroepen en werkgroepen. Wat wij doen is om ons te trainen, om ons te oefenen, trouw te blijven, dicht bij Jezus te blijven, dicht bij zijn woord, dicht bij zijn wil. We willen de zonde en het verkeerde vermijden. We willen elkaar aansporen om heilig te leven voor Gods aangezicht. Zodat wij samen licht kunnen zijn en zijn getuigen op de plek waar de Heere God ons heeft gesteld. Dat is waar het om gaat. Het is een worsteling en tegelijkertijd is er hoop in die worsteling, omdat de Heer God dicht bij ons is. Paulus zegt dan ook in 1 Korinthe 9, waar hij het heeft over ons leven als een wedloop, over ons leven als christenen, als atleten. Hij zegt, ik hard mezelf. Ik oefen mezelf in zelfbeheersing. Ik wil niet worden gedisqualificeerd nadat ik anderen de weg heb gewezen. Zo mogen wij elkaar helpen, elkaar bijstaan, elkaar aanscherpen om dicht bij de Heer te blijven. En wij weten dat we een levende Heer hebben die met ons meeloopt en die ons nooit in de steek laat. Die ons niet laat vallen, ook niet wanneer wij gefaald hebben, die ons na struikelen ook weer overeind wil zetten, die ons nochtans wil gebruiken, zoals hij dat ook deed bij Mozes en bij David en bij Petrus, Paulus, noem ze maar op. Hij is ons houvast. Dat is het laatste punt van deze preek. De Heer Jezus is onze trainer, hij is onze coach, hij is ons houvast. Wat een verschil maakt een goede trainer. Ik weet niet of je de wedstrijd gezien hebt van Nederlands elftal tegen Turkije. Ik denk de meeste van jullie wel, ook al zou je dat in de kijk natuurlijk niet willen herkennen. Wat een verschil maakt een goede trainer. Daar krijgt het team moed van. Wij hebben de beste trainer die er is. Een goede trainer haalt het beste in je naar boven. Hebreeën 12, vers 2 zegt, laten wij de strijd niet opgeven. Laten wij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Hij is ons hoofd. Wij zijn zijn lichaam. Aan hem verbonden is veel meer mogelijk dan wij denken. Hij is de grondlegger, het begin bij hem. Hij is de rots, het fundament waarop wij staan. Hij is onze leidsman, de goede herder die elke dag met ons meeloopt. Hij is ook de voleinder. Hij staat aan het eind. Hij zal zorgen dat er een oneindig grote massa mensen uit alle volken en talen en naties ooit staat voor die troon van God. Hij loopt met ons mee. Hij is uiteindelijk ook de rechter, de koning over alle koningen die zal heersen vanaf de troon. Je vraagt je soms af, dat doe ik wel, hoe het verder moet met de kerken in dit na-corona-tijdperk. Je vraagt je af of het allemaal wel goed zal gaan, of mensen allemaal weer terugkomen. Soms zinkt een moedje in de schoenen. Soms denk je dat het een hopeloze strijd is. Richt je blik omhoog en verwacht het van onze levende Heer. Hij is al zoveel langer bezig met zijn kerk en met zijn koninkrijk in deze wereld. Er zijn al zoveel crisissen geweest, overal op aarde, wereldwijd, in heel de geschiedenis. Het is toch bijzonder dat wij psalmen lezen van 3000 jaar oud. Die spreken over die strijd alsof het gisteren gebeurd is. En dat we ons die woorden kunnen eigen maken. We hebben ze vandaag nog gezongen uit Psalm 119. De Heer Jezus is ons voorgegaan. Hij baant voor ons de weg. En met hem is er oneindig veel meer mogelijk dan wij bidden of beseffen. Wij treden vooral in de voetstappen van hem. Rond Pasen volgend jaar komen we uit bij zijn kruis en opstanding. En dan staat er in 1 Korinthe 2, treed dus in de voetstappen van hem die ons is voorgegaan. Want dat is onze roeping. Amen.